zegen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit de 70ste psalm en daarvan het 3e vers. Ik ben o driftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Wij noemden nu het 3e vers van de 70ste psalm. gemeente, het gedeelte dat u uit Gods heilig en dierbaar woord zal worden voorgelezen, vindt u in de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs en daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Wij noemen u 2 Korinthe 6, de versen 1 tot en met 10, maar vooraf doen wij belijdenis des geloofs.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu 2 Korinthe 6 van 1 tot en met 10. En wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt, in den aangename tijd heb ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie, nu is het de wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in de gevangenissen, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in den Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid, in de kracht Gods, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als verleiders en nochtans waarachtig, als onbekend en nochtans bekend, als stervende en zie, wij leven, als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijnde, doch altijd blijde, als arm, doch vele rijk makende, als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Tot zover.
Gemeente, zoeken wij samen Gods heilig aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Allerhoogste majesteit in de hemel, het is aan de middag van uw lieve dag dat we samen mogen komen in uw bedehuis rondom uw eeuwig blijvend woord. Nadat de gemeente van morgen zitten mocht onder de bediening van onze oude broeder, die de koning heeft mogen tekenen in zijn schoonheid, de binnenkameren van de koning heeft mogen verklaren, en u weet of er nog een volk in de binnenkameren is ingeleid. Heere, wat ligt er een rijkdom in die dierbare koning? Wat ligt er een rijkdom in zijn zalige dienst? Heere, wat zou het groot zijn als de heerlijkheid van de koning zou mogen afdruipen in het midden van de gemeente. De heerlijkheid van Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is tot in der eeuwigheid. En dat bij alles wat wankelt. En dat bij alles wat vergaat. Heere, wat zijn er een ontzaglijke spraken uitgegaan, ook in de kring van onze gemeenten, in de achterliggende dagen. Gisteren stonden we met velen ook van deze gemeente rondom het open graf van een van uw knechten, die vele jaren, ja het grootste deel van zijn ambtelijke dienst, te midden van dit volk heeft mogen dienen. En Heere, nu is hij niet meer. Hij is tot een hoger dienst geroepen. En het is zo waar wat opgemerkt werd voor de dienst. Wij kunnen wel terug verlangen naar Gods knechten, maar zij verlangen niet terug naar ons. Ze zijn eeuwig bij God en hebben eeuwig genoeg aan God. O Heere, zou u de achtergebleven familiebetrekkingen willen sterken, zowel van de familie Terlouw als van de familie Melis. En mag de bediening, Heere, van uw knechten ook nog doorwerken nadat zij gestorven zijn. Ja, wat zou het een eeuwig wonder zijn dat zij door hun sterven nog meerdere mogen winnen dan ze in hun leven hebben mogen winnen. En dat er ook uit hun sterven nog leven zou mogen voortkomen. Heere, zou u ook dit volk willen gedenken, waarin uw knecht zo getrouw heeft mogen arbeiden. O, dat de vrucht nog eens openbaar zou mogen komen, al is het dat hij het niet meer weet, maar dat er eenmaal een ontmoeting zou mogen zijn voor de troon, en hij het zou mogen zeggen, zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Heere, zou u willen gedenken aan de gemeente, ook in deze bijzondere uren, als een broeder diaken bevestigd mag worden in het ambt van ouderling. Naar uw goddelijke raad en welbehagen hebt u het alles zo geleid en hebt u het alles zo bepaald. En nu weet u hoe dat het in deze ogenblikken ligt in zijn hart. U weet of de woorden van Psalm 70 weerklank vonden in zijn ziel, ziende op het ambt en ziende op zichzelf. Ik ben o driftig, arm en naakt, maar toch die stille verzuchting, o God, mijn helper uit de ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. O Heere, mogen we van u afsmeken of u hem zelf zou willen ondersteunen en schragen. Of u hem de bediening vanuit het heiligdom in rijke mate zou willen schenken, opdat hij mag dienen als uit kracht die God verleent. Opdat hij zou mogen dienen, Heere, met een hartelijke liefde tot u en tot uw zalige dienst, maar ook met innerlijke bewogenheid over de zielen die aan zijn zorg worden toevertrouwd. En dat het dan maar zijn mag, zoals we straks ook naar de gelegenheid van dit ogenblik zullen overdenken, als arm, toch vele rijkmakende. En dan ligt de rijkdom niet in onze broeder, maar die ligt in God, die ligt in Christus, die arm wilde worden daar hij rijk was, opdat hij armen met zijn rijkdom vervullen zou. En Heere, dat onze broeder dan maar te midden van dit volk, samen met de andere broeders, een uitdeler zou mogen zijn van de menigerlei genade Gods. Maar Heere, mogen we u ook bidden voor zijn gezin, voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. Het is voor hen ook een bijzonder ogenblik. U weet wat ze nodig hebben, Heere, ook als de ambtelijke dienst haar weerslag heeft op het gezin, dat er toch iets mag zijn van dat hartelijke bijstaan en kon het zijn van dat hartelijk verstaan. En dat er ook thuis iets van de liefelijkheid van uw dienst bespeurd mag worden. O, het is waar, er is ook zorg mee verbonden. Er kunnen ook zoveel dingen zijn die drukken. En toch, bij dat alles, heeft toch nog nooit iemand van degene die u riep tot de dienst, in welk van de drie ambten ook, spijt gehad van de dienst aan de koning. wel veel stof tot verootmoediging over zichzelf. Wie zijn we en wie zouden we moeten zijn? Maar daarbovenuit, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Heere, zou u ook de ouders van onze broeder willen gedenken? Het is ook voor hen een bijzonder uur. Vader mag dienen in het ambt. En nu mag niet in de plaats van de vaderen, maar naast de vaderen de zoon worden gesteld. Heere, dat is een verwaardiging. Dat het maar in verwondering mag worden opgemerkt. En dat het maar stilletjes in het hart zou mogen leven. Wie zijn wij en wat is ons huis? Dat ge ons tot hiertoe gebracht hebt. Wilt u de gemeente gedachtig zijn, ook in het vakant zijn? Ook in het formulier, heren, zullen we herhaalde malen horen over de dienst van de ouderlingen nevens de dienaren des woords. En dat ambt wordt hier gemist. O God, zou u in de nood willen voorzien en nog een knecht naar Barendrecht willen sturen, die hier de herderstaf op mag nemen en die deze kudde weiden mag. Mogen we onze geliefde oude broeder aan u opdragen, die wellicht met ons meeluistert. Heere, er zal ook veel door hem heen gaan in deze dagen. Jongere broeders, zo alleronverwachts uit het leven weggerukt. En hij mag nog steeds in zijn hoge ouderdom van zondag tot zondag uw woord bedienen. Heere, wat een onderscheid. En toch, we geloven dat er ook ogenblikken voor hem bij zijn geweest, dat hij zijn broeders met jaloersheid heeft nagestaard en dat er toch iets in zijn ziel geleefd heeft. Wanneer komt toch die dag dat ik bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen? Heere, zou u hem willen gedenken? Wilt u ook de familie Nelen gedenken? Heere, u weet ook welke ontzaglijke slachter in hun leven gevallen is. En vorige week waren ze hier, ook in een rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van een lieve vrouw en moeder. O God, zou u willen sterken en willen troosten, meer dan een mens troosten kan. Zo hebben we veel van u te vragen en we hebben niets verdiend, Heere. En dat dat maar in waarheid op de bodem van ons hart zou mogen leven. Maar dat we als bedelaars onze handen zouden mogen uitstrekken tot u, die alles vervullende God, die in Christus gaven hebt genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. Heere, mag er nog wat vallen vanmiddag op en onder de kansel, opdat het waar mag worden. En zij aten allen en werden verzadigd. Hoor dan uit de hemel, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen nu overgaan tot de bevestiging van broeder Lindhout in het ambt van ouderling in het midden van de gemeente. En wij lezen daartoe het formulier zoals ons dat op grond van Gods woord door onze vaderen is overgeleverd. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, medebroeder die tot de dienst van het ouderlingschap deze gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot zijn bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeder, die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren, zullen dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars des woords en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaars des woords. Want Paulus in Romeinen 12 gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is, dat hij zulks doe in naarstigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente. Waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het der gemeente. Het welk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naastiglijk toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan, en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen, en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel der dienaars des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer voorgesteld worden, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaant naastige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn, Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf geduriglijk te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Mag ik broeder Lindhout verzoeken op te staan van zijn zitplaats en voor Gods heilig aangezicht antwoord te geven op de vragen die gesteld zullen worden. Ten einde dan geliefde broeder Andries Lindhout een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zou worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderling, of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettiglijk van Gods gemeente en misdien van God zelven tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Ouden en Nieuwe Testaments houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde of gij belooft uw ambt gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen, gij ouderling, in de kerkregering nevens de dienaars des woords, en ook belooft u in alle godszaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Andries Lindhout, wat is daarop uw antwoord? De almogende God en Vader, geve u zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zo wees dan, gij ouderling Lindhout, naastig in de regering der kerk, die u nevens de dienaars des woords bevolen is. Zijt mede als wachter over het huis en de stad Gods om een ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. Zijt in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, een goede voorganger zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelve een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvangt deze man als een dienstknecht Gods. Wil de ouderling die wel regeert dubbele eer waardig achten, en begeeft u gewilliglijk onder zijn opzicht en regering. Dit doende, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Tot zover het onderwijs van onze vaderen. Geliefde broeder Lindhout, een enkel persoonlijk woord. Zojuist bent u iets geworden en u bent iets gebleven. U bent ouderling geworden en mens gebleven. En daarin zijn twee zaken bij elkaar gekomen die eigenlijk niet bij elkaar te krijgen zijn. Want het ambt is heilig en u bent onheilig. En toch heeft de Heere het zo behaagd om zijn ambten te leggen op de schouders van nietige Adamskinderen. En waarom heeft de Heere nu van eeuwigheid gedachten gehad om zijn ambtelijke dienst door nietige Adamskinderen te laten bedienen? Wel hierom, omdat zij zelf van genade moeten leven en daarom ook van de genade kunnen spreken te midden van hen onder wie zij mogen dienen. Dienen in een ambt is geen erebaan, maar een stervensbestaan, in zoverre dat er vaak heel wat strijd aan verbonden is die de mensen niet weten, maar die in de eenzaamheid tussen God en je ziel kan worden afgeworsteld. Een stervend leven, en waarin bestaat dat? In de inleving dat je maar nooit kunt zijn die je zou moeten zijn, en die je vanuit de liefde wel eens begeert te zijn. Als de liefde tot de koning van de kerk levendig mag zijn in het hart, dan kan het wel eens zijn, ook bij de aanvaarding van een ambt, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Maar wat ligt daar een weg achter, waarin we zo menigmaal met onszelf onderuit moeten gaan? En zo menigmaal beschaamd ons aangezicht moeten bedekken en in de eenzaamheid op de knieën moeten komen en moeten uitroepen, o God, treed niet in het gericht met uw knecht. En toch, als je nu weten mag hoe dat je daar gekomen bent, Dan wist de Heere al van eeuwigheid dat het met u nooit wat worden zal. Dat zul je zelf door de bittere ondervinding moeten leren. En daarin zul je jezelf vele malen tegenvallen, maar God niet. Hij wist al van eeuwigheid wie u was, wie u bent en wie u blijven zult. En toch geroepen tot heilige dienst. En dan is het ook een grote verwaardiging dat u dit ambt in het midden van de gemeente, die u al zoveel jaren hebt mogen dienen in het ambt van diaken, ook mag vervullen. En nu hoop ik van harte dat u ook de smaak van het ambtelijk dienen gedurig mag hebben. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten, want dan is het toch een goede dienst. Niet omdat wij goed zijn, maar omdat de Meester goed is. En Hij is het waardig om gediend en gevreesd te worden. En wat is het dan een rijkdom als de Heere genade wil geven? En dat hebben we allereerst nodig. Want als ouderling en als dominee kunnen we niet sterven. Maar wat een wonder als de Heere daarnaast ook een ambt wil toeschikken om te mogen bouwen in Gods huis, in kracht die Hij verleent. De Heere geven u maar een afgezonderd leven, een verborgen leven in de allernauwste zielsvereniging met die grote Christus, om uit Hem alles te mogen ontvangen wat u nodig hebt in uw dienst. En als er inkomsten van boven zijn, broeder, dan mag je ook wel eens wat uitdelen. We denken ook aan uw vrouw en kinderen. Het is ook voor hen een bijzonder ogenblik. Het ambtelijke leven heeft zijn weerslag op het gezin. Maar, en dat zeg ik met nadruk tegen u en ook tegen mezelf, het mag nooit ten koste gaan van ons gezin. Zo heeft de Heere dat niet bedoeld. Want er ligt ook een roeping in ons gezin. U zegt niet voor het eerst ja voor Gods aangezicht. Dat hebt u als diaken gedaan. Maar dat hebt u ook bij de doop van uw kinderen gedaan. En bij uw huwelijk. En dat ja-woord ligt ook voor Gods aangezicht. En ook uw vrouw mag daarop toezien. Dat als het lijkt te gebeuren, dat de gemeente meer en meer voor het gezin lijkt te gaan, dan mag ze u tot de orde roepen. En ik hoop ook dat ze dat ter wille van het gezin ook doen zal. Tegelijkertijd hoop ik ook dat in het gezin iets van de weerslag van de liefelijkheid van de dienst des Heren mag worden ervaren. En dat ook vrouw en kinderen in het afstaan toch mogen ervaren dat de Heere het ook met zichzelf wel mag maken. En dat er ook iets mag zijn van dat bijstaan in de gebeden en dat hartelijke verstaan als het gaat om de wezenlijke zaken waar het in het ambtelijke leven om gaat. En gemeente, ik wil het maar kort houden. Praat maar veel over uw ambtsdragers, maar dan wel met de Heere, dat zij zo. Wij gaan nu samen zo mogelijk staande ouderling Lindhout toezingen uit de morgenzang, het derde vers, en wij doen dat enigszins gewijzigd. Dat hij zijn ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichtte tot uw eer. Dat uw gunst zijn werk bekroon, uw geest hem leidt en in hem woon. Wij noemden u de morgenzang en daarvan het derde vers. Thank you. Al zo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt een man van goede getuigenis en die begiftig is met uw geest. Wij bidden u, verleen hem meer en meer zodanige gaven als hem in zijn bediening nodig zijn. De gave der wijsheid, der kloekheid en der onderscheiding. Ten einde hij zich behoorlijk kwijte in zijn ambt. In het vlijtig opzicht nemen op de leer en de wandel, in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Schenk aan beiden, ouderlingen en diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover hij en zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambts wil. Geef de rijke milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degenen die hen helpen en bedienen, ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, tot voortzetting van ons samenzijn verzoeken we u te zingen uit Psalm 146 en daarvan de versen 3, 4 en 5. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede rondgang, de diaconale collecte, is voor het deputaatschap bijzondere noden, met als bestemming noodhulp in Afrika vanwege de droogte. En de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, onderbiddend opzien om de hulp van boven, willen wij naar de gelegenheid van deze dienst Gods woord in uw midden bedienen vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Korinthe 6. En daarvan het 10e vers, het middelste gedeelte, deze woorden: als arm, doch vele rijk makende. Tot zover. We schrijven onder onze tekstwoorden Gods arbeiders. Twee gedachten. Zij zijn arm en zij maken rijk. Gods arbeiders. Zij zijn arm en zij maken rijk. Gemeente, in het hoofdstuk voorafgaande aan onze tekstwoorden heeft de apostel Paulus het karakter van zijn ambtelijke dienst verklaard. Hij mag zich van Gods wegen geroepen weten tot de dienst der verzoening. Met aandrang heeft hij het gezegd, zo zijn wij dan. Gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En in dat licht mag hij zich een medearbeider van God weten. Wat een gedachte, gemeente. Een medearbeider van God. Een instrument in Gods hand tot verheerlijking van zijn naam. Tot redding van verloren zondaren. Zo begint ook het eerste hoofdstuk. En wij als medearbeidende. De ambtelijke dienst in het midden van de gemeente is een grote zegen. Het is een voorrecht, gemeente, als de Heere door de middelijke weg, maar bovenal door het innerlijk getuigenis van zijn geest in het hart, broeders toeschikt die in het midden van de gemeente dienen mogen. Dat is een genade Gods. Zo wordt dat ook door Paulus in dit zesde hoofdstuk van de Korinthebrief en in het bijzonder van het eerste vers benadrukt. En wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. En die genade Gods is niet anders dan de ambtelijke dienst waarmee de Heere de Korintiërs heeft willen zegenen en waardoor hij zichzelf te midden van de gemeente van Korinthe heeft laten vertegenwoordigen door de ambten. Dat heeft Gode behaagd, om zijn kerk door middel van de ambten te regeren. We hebben het gehoord uit het dankgebed van het formulier, dat hij de ambtelijke dienst geschonken heeft tot meerdere wasdom van zijn kerk. Ja, dat is het. Het is zijn kerk. En alle dingen verlopen naar zijn bevel. En het gaat om zijn naam. En het gaat om zijn glorie. Maar daarin maakt hij gebruik van nietige mensenkinderen. En nu bidt, ja smeekt de apostel de Korintiërs er toch op toe te zien dat zij deze genade Gods niet te vergeefs zouden hebben ontvangen. Dat wil zeggen, zonder dat het vrucht draagt in hun leven. Want als de Heere door middel van de ambtelijke dienst de gemeente, maar ook uw levensakker, gemeente, wil bearbeiden, dan is het voor u als gemeente, maar ook voor ieder van u afzonderlijk, de welaangename tijd. De dag der zaligheid. Kanttekening 8 zegt, de tijd die God in zijn welbehagen bestemd heeft om de mensen alom door Christus en zijn dienaren tot bekering te roepen en hen krachtiglijk door zijn geest daartoe te brengen. Gisteren stonden we met velen van u rondom het open graf van uw geliefde oudherder en leraar. Het grootste deel van zijn ambtelijke dienst heeft hij onder u mogen vervullen. En dan in het licht van dat eerste vers van ons teksthoofdstuk. Hebt u deze genade tot uw nut ontvangen? Is deze genade Gods, want dat is het, als de Heere dienaren zendt, tot uw nut geweest? Of stond u gisteren wellicht met een vermenigvuldiging van gedachten bij het graf in Ridderkerk, en dat u zo terugzag op de jaren van zijn ambtelijke dienst onder u, en dat u het zeggen moest, tevergeefs. De genade Gods, tevergeefs ontvangen. Hoe zal het dan zijn op de dag van het gericht, als uw oudhebber en leraar daar met u zal staan, en zijn zender u vragen zal, gemeente van Barendrecht, hebt gij deze genade in de zending van deze knecht tot uw nut ontvangen? Of was het tevergeefs? Hebt u die wel aangename tijd, die dag der zaligheid, dat Christus door zijn dienaar onder u was, veracht? Niet benut, langs u heen laten glijden, eronder verhard in plaats van eronder verbroken. En is zijn bediening wellicht tot vloek in plaats van tot zegen voor u geweest? Want gemeente, we hebben Gods knechten nooit zomaar in ons midden. We hebben ze tot ons voordeel of tot ons oordeel. We hebben ze tot een zegen of we hebben ze tot een vloek. De bekende Schotse prediker Robert Murray McShane heeft het eens gezegd tegen zijn gemeente. Als mijn bediening u niet tot zegen zal zijn, dan zult u in de dag van het gericht wensen dat wij elkaar nooit ontmoet hadden en dat mijn stem nooit in uw oren geklonken had. Moet u zo wellicht terugzien op de bediening van uw oudherder en leraar? En toch wat wonderlijk dat we vanmiddag samen mogen zijn onder de blijken van Gods trouwe zorg ook over de gemeente van Barendrecht, dat bij alles wat wisselt en bij alles wat wankelt de Heere opnieuw wil voorzien, al is het niet in een dienaar des woords, maar wel in een ouderling. Als een dienstknecht Gods. Zo hebben we het horen lezen vanuit het formulier. En nu heeft hij zijn ambtelijke dienst onder u te vervullen, schouder aan schouder met de broeders. En God geven spoedig, schouder aan schouder met een eigen dienaar des woords. De ambtelijke dienst is Gods gave aan uw gemeente. En dat die ambtelijke dienst niet onbestreden is, dat heeft de apostel Paulus aan de lijve ondervonden. Satan, hij haat de ambten. En waarom? Omdat door de ambten Christus wordt vertegenwoordigd. En alles wat van Christus is, wordt door Satan gehaat en daarom ook bestreden. En daarom mag het ook tot onze broeder wel worden gezegd, welkom in de strijd. Als de Heere een mens afzondert tot dienst in zijn koninkrijk, in welk van de drie ambten dan ook, dan geeft hij een vooraanstaande plaats in de strijd. En Satan weet als geen ander dat hij zijn scherpste pijlen moet richten op degene die leiding geven aan het volk. Want hij weet, als hij hen raken kan, En als hij hen verwoesten kan, en als hij hen tot een val brengen kan, dan raakt hij de hele gemeente. En toch is het een strijd die het waard is om gestreden te worden. De tweede Korinthebrief getuigt ervan dat de apostel Paulus een zware strijd heeft moeten strijden in zijn ambtelijke bediening. Want die tweede Korinthebriefgemeente heeft eigenlijk het karakter van een verweerschrift. Waarin Paulus zijn ambtelijke dienst verdedigt tegenover de dwaaleraars die alles op alles zetten om de dienst van de apostel Paulus te ontkrachten en verdacht te maken. En toch verdedigt hij zich niet alleen. Het maakt hem ook voorzichtig. Hij weet dat er velen zijn die op zijn ondergang loeren. Hij weet dat er velen zijn die alles zullen aangrijpen om hem eronder te brengen. Om zijn dienst schade aan te brengen. Om zijn dienst af te breken. En nu verdedigt hij zijn gezag. Hij verdedigt zijn ambt. Maar hij wordt er ook door tot voorzichtigheid gebracht. Het derde vers. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. De apostel is zich bewust van de heiligheid, maar ook van de kwetsbaarheid van de bediening. En daarom zoekt hij voorzichtig te wandelen, opdat de bediening niet gelasterd wordt. In de eerste Korinthebrief, het 9e hoofdstuk, lezen we zelfs dat Paulus zich dingen ontzegt waar hij op zichzelf genomen, voor zichzelf, geen bezwaar in heeft. Er kunnen bepaalde dingen zijn, en dat was ook in het leven van Paulus zo, waarin we voor onszelf een vrij geweten hebben, maar die we toch om des ams wil hebben na te laten, omdat we weten dat we anderen daar mogelijk door zouden ergeren. En daarin hebben we ook als amstdragers voorzichtig te wandelen. En dan past het een ambtsdrager niet om zijn eigen ding te willen doen. En ondanks dat mensen zich aan bepaalde gedragingen ergeren, dat door te blijven zetten, want ik zie daar nu eenmaal geen bezwaar in. Dan had je geen ambtsdrager moeten worden. Je bent geroepen om te dienen en je hebt voorzichtig te wandelen opdat de bediening niet gelasterd wordt. En doe het dan als Paulus. Die dingen naliet in zijn leven. Niet omdat hij daarvoor zijn eigen geweten niet in mee kon. Maar wel omdat hij wist dat het voor anderen een struikelblok zou kunnen zijn. Om zich onder zijn bediening te scharen. Daarom zegt de apostel Paulus, wij geven geen aanstoot in enig ding, maar hij zegt er ook iets bij. Maar als dienaars Gods maken wij onszelf in alles aangenaam. Hoe dan, Paulus? Wel, dat gaat hij verklaren vanaf vers 4 tot en met vers 10. En we zouden het zo kunnen zeggen, daar tekent hij in enkele lijnen het portret van de rechte prediker, van de rechte ouderling, en van de rechte diaken. En dat is allereerst een portret wat ons verootmoedigt. Wat iedere neiging tot zelfverheffing bij de wortel af mag snijden. En toch heeft Paulus door de genade Gods iets van deze dingen mogen beoefenen. Daarin heeft de Heilige Geest hem enige mate gelijkvormig gemaakt aan zijn grote meester. En er is ook voor een ambtsdrager in welk van de drie ambten dan ook geen passender gebed dan dit gebed. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat is immers ambtsdrager zijn. beelddrager zijn, een vertegenwoordiger zijn van Christus in zijn ambten. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Als het recht is, gemeente, en welke ambtsdrager zou dan zijn hoofd niet beschaamd moeten buigen, maar als het recht is, ziet de gemeente in de ambtsdrager iets terug van de meester. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En nu willen we vanmiddag in het bijzonder één trek uit dat portret wat naar voren halen. Als arm, doch vele rijkmakende. Een van de zaken waar Paulus over aangevallen werd door zijn tegenstanders was dat Paulus en zijn helpers ten diepste armoedzaaiers waren. Die op de zak zochten te leven van anderen, van de gemeenten waar zij kwamen. En inderdaad, Paulus was arm. Arm aan wereldse goederen. Zo arm dat hij in 2 Korinthe 11 vers 27 schrijft dat zelfs honger en dorst, koude en naaktheid hem niet vreemd zijn gebleven. En in het 8e vers van datzelfde hoofdstuk geeft hij aan dat hij gebrek heeft geleden. Maar zegt hij in onze tekst, al ben ik dan arm? En laat ik dan zeggen in het licht van het geheel van de schrift, al kon dan Paulus met Johannes en Petrus zeggen, zilver of goud heb ik niet, maar hij mocht er wel iets bij zeggen. Doch vele rijkmakende, met andere woorden, al had ik dan zelf gebrek aan van alles. Maar ik heb er toch vele rijk mogen maken, niet met zilver en ook niet met goud, maar wel met geestelijke gaven. Is armoede een voorwaarde voor iemand die dient in Gods koninkrijk? Nee, gemeente. En zelfs als het over deze dingen gaat, heeft de apostel voor de dienaren des woords althans aangegeven dat een arbeider zijn loon waardig is en dat zij mogen leven van degene onder wie zij dienen en dat het niet passend is dat zij gebrek lijden. Daar staat wel iets tegenover. Dat buitensporige overvloed voor een dienaar des woords niet past. Dat wilde zucht een dienaar in Gods koninkrijk vreemd moet zijn. Wat heeft dat door de loop van de eeuwen heen al veel ellende veroorzaakt. Wilde zucht past een dominee niet, past een ouderling niet en past een diaken niet. Dat doet de zaak van het evangelie schade. Maar is daarmee nu alles gezegd over die woorden als arm? Nee, we willen die woorden wat dieper vatten, gemeente. Er zijn uitleggers, verklaarders, die deze armoede ook vooral geestelijk duiden. En daar is grond voor in de schrift. Ook in de brieven van de apostel Paulus. Paulus kende een geestelijke en een ambtelijke armoede. Mogen we u zomaar wat voorbeelden noemen? Wat gevoelde hij zich arm aan moed? Als hij schrijft aan de Korintiërs, en ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en met veel beving. Klein van moed. Klein van kracht. Arm aan moed. Wat was hij arm aan woorden. In dezelfde Korinthebrief zegt hij het tweede hoofdstuk dat hem de gave van het woord ontbrak. Uitnemendheid van woorden en bewegelijke woorden van menselijke wijsheid hoeft je bij Paulus niet te verwachten. Paulus was geen man die door zijn reden de mensen aan zich wist te binden. Dat was ook een van de spotregels van zijn vijanden. Die zeiden, zijn brieven zijn wel gewichtig, maar de reden is verachtelijk. We zouden vandaag de dag zeggen, Paulus zou geen predikant zijn die de kerken vol zou preken. Een jaartje kerken onder dominee Paulus zal al de nodige shoppers teweeg brengen, zoals dat vandaag de dag zo ellendig in de mode is. Want het moet vooral boeiend zijn en het moet vooral dit zijn en het moet vooral dat zijn. We hebben een hele wensenlijst en als het ons niet zint, nou dan gaan we ergens anders heen, toch? En dan hebben we zo onze favoriete dominees en we hebben zo onze favoriete preken. Dwaasheid! Dan hebt u de genade Gods tevergeefs ontvangen. Nee, Paulus was geen man die wel ter tale was. En dat wist hij. En heeft hij ondergezucht ook. En sommige verklaarders zeggen zelfs dat het de doorn in zijn vlees geweest is. Arm. Arm aan gebed. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Dat zegt Paulus. Arm aan heiligheid, Romeinen 7. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Nou gemeente, laten we het nu eens even achter elkaar zetten. Arm aan moed. Arm aan woorden. Arm in het gebed. Arm aan heiligheid. U zegt, wat moet dat worden met die man? Wat moet dat worden met die man? En reken maar dat Paulus zichzelf dat ook heel wat keren heeft afgevraagd. O God, wat moet dat worden? Met zo één als ik. En toch heeft God hem geroepen. En toch heeft God hem gebruikt. Maar waarom dan zo, zult u zeggen? Het zou toch veel meer voor de hand liggen dat iemand als Paulus met bijzondere moed begiftigd zou worden. Het zou toch veel meer voor de hand liggen dat iemand als Paulus met bijzondere redenaarstalenten bedeeld zou worden. Het zou toch voor de hand liggen als iemand als Paulus een bijzondere gebedsgave zou hebben. Het zou toch voor de hand liggen als iemand als Paulus op een bijzondere wijze zou uitblinken in heiligheid. Hoort u het? Dan zou het alles gaan om de bijzondere Paulus. En dit moeten we maar goed onthouden. Als Gods knechten bijzonder gaan worden. En als Gods knechten bijzonder gaan doen, dan staan ze aan de rand van de val. Want God houdt er geen bijzondere knechten op na. En hij behoudt er geen bijzondere ouderlingen op na. En hij houdt er geen bijzondere diakenen op na. En hij houdt er ook geen bijzondere kinderen op na. Wat moet dat worden met deze man als arm? Nou, Paulus zegt het, 2 Korinthe 4, wij dragen de schat in aardevaten. En wat wil nou een mens, wat wil nou een dominee, wat wil nou een ouderling een gouden vat zijn? Waar de mensen naar kijken. En als goud niet haalbaar is, dan een zilveren vat. En als het zilver niet haalbaar is, dan een koperen vat. Maar een aardevat... Broos, kwetsbaar en lang zo schoon niet en lang zo voortreffelijk niet als een gouden, zilveren, koperen vat. En toch, wij dragen deze schat in aardevaten. Waarom? Opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons. En daarin zien we dat God aan de arbeiders in zijn wijngaard zulke andere eisen stelt dan de wereld aan haar arbeiders stelt. In de wereld gaat het om de beste en valt de minste meestal af. En God verkiest in zijn dienst vaak juist de minste. Kinderen... Ga eens even met me mee naar Bethlehem. Ja, er moet een nieuwe koning komen voor Israël. Samuel, die wordt naar het huis van Isaï gezonden. En wat zoekt Samuel? Ja, de beste. De beste. En God verkiest er een, waar Samuel niet aan gedacht had, waar Isaï niet aan gedacht had, maar waar God aan gedacht had. Deze is het. En van toen aan werd de geest des Heren vaardig over David. Wat een les, gemeente. We willen altijd het beste, toch? Ook in het kerkelijke leven. Dan willen we de beste dominee en we willen de beste ouderlingen en we willen de beste diakenen. En God haalt er wel eens naar voren, waar wij langs heen gelopen zijn. En God haalt er wel eens naar voren, waar wij onze schoenen niet vooraan getrokken zouden hebben. En waar Hij van zegt, gelijkerwijs, de Vader mij gezonden heeft, zend ik hem tot uw lieden. Waarom doet de Heere dat zo? Opdat Hij de wijsheid der mensen zou beschamen. Hij roept ze om anderen rijk te maken. U zegt, en ze zijn arm. En dat voelen onze kinderen ook wel aan. Hoe kun je nou als een arm iemand een ander rijk maken? Je moet toch rijk zijn om een ander rijk te kunnen maken? In de wereld wel. Maar in het koninkrijk der hemelen moet je arm zijn om iemand rijk te maken. U zegt, daar begrijpen we niets van. Daar begrijpen we niets van. Nee, dat is ook met ons verstand niet te bevatten, gemeente. Maar de Heere spijzigt zijn kinderen en zijn knechten veelal met armoede. Opdat de armoede hen bedelaar zou maken bij de volheid van hem, wiens naam Jezus is, die arm geworden is, daar hij rijk was. Opdat hij armen eeuwig rijk zou maken. Philpott die zegt het zo. Philpott zegt het in een van zijn preken zo. Hij die de rijkdommen van het evangelie wil voorstellen, moet zelf arm in de ziel gemaakt worden. Probeer dat maar te onthouden. Hij die de rijkdommen van het evangelie wil voorstellen, moet zelf arm in de ziel gemaakt worden. Waarom? Opdat zij zelf bedelaar zouden zijn om die genade die zij anderen hebben te prediken. En wat moeten we broeder Lindhout dan toewensen, gemeente? Ik wens hem iets toe wat tegen zijn vlees in is. Ik wens hem iets toe wat tegen mijn vlees in is. Maar wat profijtelijk is. En dat is armmakende en armhoudende genade. Dan wordt hij nooit ouderling. Begrijpt u? Dan wordt hij nooit ouderling. Want als die ouderling begint te worden, dan moet je oppassen. Als die ouderling begint te worden, dan is het met de zegen gedaan. Als Gods knechten dominee beginnen te worden, is het met de zegen gedaan. Wanneer zijn ze het meest vruchtbaar? Als ze zijn, zoals onze tekst daarvan spreekt, als arm. Want dan moet je uit gaan delen en je hebt niks. Dan moet je de gemeente in en je hebt niks. Dan moet je huisbezoeken gaan doen en je hebt niks. Dan moet je catechisatie gaan geven en soms moet je over de bodem van je eigen ziel schrapen. Arm. Nee, dan ben je niet altijd op weg naar een adres met de woorden van Psalm 108 op je lippen. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Ja, die tijden zijn er wel, maar het gaat heel wat keertjes zo. Ik ben ook driftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit de ellende, gaat het de ambtsdragers en godsknechten maar eens navragen. Gaat het onze oude emeritusbroeder in uw gemeente maar eens navragen. Wat waren nu de beste ogenblikken op de preekstoel? Wat waren nu de beste ogenblikken in het pastorale werk? Als je doodarm in jezelf de preekstoel op moest. Als je doodarm in jezelf op huisbezoek moest. Waarom? Dan moet het net aan de andere zijde geworpen worden. Werpt het net aan de andere zijde. Ik ben o driftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit de ellende. Haast u tot mij. Wil bijstand zenden. En dan gaat er een rijkdom vloeien, gemeente. Die komt van een andere kant. Dan hoef je niet te putten uit je eigen ziel. Dan hoef je niet te putten uit je eigen bevinding. Dan hoef je niet met jezelf te komen. En daarom is het zo wezenlijk van belang dat we weten hoe we in de ambtelijke dienst gekomen zijn. Als dienaar des woords, als ouderling, als diaken. Als je er met jezelf in gekomen bent, dan zul je het ook met jezelf moeten doen. Maar als God je erin gezet heeft, dan zal hij doen ondervinden dat er geen betere meester en dat er geen betere koning is dan die getrouwe Heer. Hij schenkt mij hulp en redt mij. Keer op keer. Maar dan ook per keer. En gemeente, zoals het nu in de ambtelijke dienst is, zo is het ook in het leven der genade. De Heere houdt er geen rijke mensen op na. De Heere houdt er geen mensen op na die zakken vol hebben aan godsdienstigheid. De Heere heeft maar één stand in het leven der genade. En dat is de bedelstand. En dat is de beste. En alles wat wij meer worden dan een bedelaar, dat zijn we te veel. En dat doet onze ziel in het dorre wonen. Maar als je bedelaar mag zijn aan Gods genade, arm in jezelf, dan valt het wel eens mee. Want bedelaars komen niet om. Bedelaars krijgen wel eens wat. Bedelaars in de genade mogen het wel eens bevinden. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Want kinderen des Heer in ons midden, ben je nou ooit beschaamd met de Heer uitgekomen? Ben je nou ooit beschaamd naar God uitgekomen? Was het niet eerder zo dat al die keren dat het schaamrood over je aangezicht gleed, het altijd was omdat u niet was voor God die je zou moeten zijn? Maar dat de Heere soms zo rondom goed en rondom zoet voor je ziel wilde zijn. Was vroeger een kind des Heeren in de Alblasserwaard. Die was niet wel ter tale. Maar het was een leesbare brief. En toen kwamen ze eens een keer bij hem en toen zeiden ze tegen hem: wie is Christus nu voor je ziel? En toen zei hij maar één ding. Hij is rondom zoet, zoet, zoet. En dat is hij voor de hongerige. En dat is hij voor de arme. En dat is hij voor de ellendige. Ik ben wel ellendig en ootdruftig. Gemeente, dat is de hoogste stand in het leven der genade. Ik ben wel ellendig en ootdruftig. Maar de Heere denkt aan mij. En als dat je deel mag zijn, dan heb je alles. Als God aan je denkt. Als Christus, als die meerdere Jozef, zijn schuren bij tijden voor je ziel opent. En in die armoede zijn rijkdom gaat wegschenken. En je ziel gaat spijzigen met het brood des levens. Met het water des levens. Wat te verkrijgen is om niet. En weet u wanneer het verkeerd gaat in het leven van Gods kinderen. Als ze boven de bedelstand uitgaan. Als ze zo rijk en verrijkt gaan worden met de genade die ze ontvangen hebben. Als ze gaan zitten teren op een bekering van 30 jaar geleden. En op een godsontmoeting van 20 jaar geleden. En daar overal de straat mee opgaan. Dan wordt het een arm leven. Weet u waarom? Omdat ze te rijk zijn om als armen gespijzigd te worden. En daarom, hoezeer het ook in het vlees snijdt, is het voor Gods kinderen een profetelijke gang. Als de kroon telkens weer omgekeerd wordt. Als zij na al hun ploeteren, op de vraag van de meester, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Telkens weer moeten antwoorden, nee. Om het dan uit zijn mond te mogen horen, werpt uw net aan de andere zijde. Om het dan te mogen werpen in die volle oceanen van vrije genade. En kinderen Gods, daar kom je niet zomaar uitgevist hoor. Daar kom je niet over uitgevist. Als daar je netten mogen zinken, in dat volbrachte middelaarswerk van die dierbare koning. Als je daar geloof op mag oefenen wat hij verdient en aangebracht heeft. Als je binnengeleid mag worden in de binnenkameren van de koning, zoals u daar vanmorgen bij bepaald bent, oh, dan wordt het wel eens waar bij tijden. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En als je zo een ouderling op bezoek krijgt, dan merk je het. Dan verspreidt hij iets van de reuk van Christus. En gaat het niet om hem, maar dan gaat het om hem met een hoofdletter. Dan is er maar één zielsbegeerte in het hart. En wat gunnen we onze broeder dat samen met de anderen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen. En broeders, al zou je dan jaren mogen dienen. Al zou het 40, 50, 60, 70 jaar zijn. Dan heb je er nog maar een stipje van kunnen zeggen. Wat er in die dierbare koning en in dat lieve bloed te vinden is. Ja, dan zijn we eigenlijk al bezig met dat tweede, doch vele rijkmakende. Weet u wat zo wonderlijk is? Wanneer kon de Heere Paulus gebruiken? Moet je over nadenken. Toen Saulus dacht, hoort u het Saulus, toen Saulus dacht dat hij bruikbaar was voor de koning, wees God hem af. Want hij was te rijk om knecht te zijn. Te rijk om knecht te zijn. U zegt, wat was zijn rijkdom dan? Nou, leest u Filippenzen 3 er maar op na. Dan gaat hij zijn rijkdom uitstallen. Besneden ten 8e dagen. Uit het huis van Benjamin. Naar de wetten fariseer. Onberispelijk. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat was hij rijk. En hij meende goden een dienst te bewijzen. Maar God zei Paulus, je bent mij te rijk. Dan gaan we eerst eens wat anders doen. Dan gaan we je benen breken. Dan gaan we je zakken leegmaken. En dan ga ik je zenden. Het kan in het leven van Gods knechten wel eens zijn dat ze een tijd kennen als Mozes. Tijden dat zij denken dat het kan. Of als het gaat om de ambtelijke dienst. Tijden dat zij denken dat het wel gaat. Dan zegt de Heer nee. Nu niet. Dan gaan we eerst je benen breken en dan gaan we je zakken leegmaken. Dan gaan we je dodelijk arm maken. Dat is toch bijbels? Dan gaan we alles je eens schade en drek leren achten, waar je heimelijk zo op bouwde. En als je dan helemaal aan de grond zit, en het niet meer kan, en het niet meer durft, en het niet meer hoeft, zoals dat bij Mozes ook. Toen Mozes zei het moet, toen zei God nee. En toen God zei dat het moest, zei Mozes nee. En waarom zei Mozes nee? Het kon niet. Kon niet. En juist dan gaat God zenden. Waarom? Als arm. Waarom? Om velen rijk te maken. Waarvan? Van de inkomsten van boven. Paulus is uitgegaan. Niet als de vrome fariseer die hij was. Maar als een arme, ellendige zondaar. Romeinen 7. Daar ziet u Paulus in het hart. Meer is nooit met die man geworden. Nooit. En daarom moet u ook maar niet meegaan in de dwaze praat van bewegingen zoals Hartkrij, die dan zeggen dat Romeinen 7 van voor zijn bekering was. Dat is de grootste kolder die er is. Romeinen 7 was niet van voor zijn bekering. Romeinen 7 was na zijn bekering. Het leven der heiligmaking was geen overwinningsleven voor Paulus. Het leven der heiligmaking was niet iets van laten wij de genade vieren, de vlag in top. En een hemel die blij moet wezen dat er nog zulke getrouwe kinderen op de aarde zijn. Nee, dat is de heiligmaking in ieder geval niet. Weet u wat de heiligmaking is? Dat sterven en leven. Dat is wat hier staat. Altijd sterven en nochtans leven. Altijd bedroefd en nochtans blijden. Omdat het dan van een andere kant komt. En jonge mensen, jullie staan er middenin. Allerlei verleidende stromingen. Maar ik hoop dat de Heer je oren aan je hoofd geeft. Om te horen wat het nou is en wat het nou niet is. En weet je wat het niet is? Ik. Ik die geloof, ik die dit voor Jezus doe, ik die dat voor Jezus doe, dat is het niet. Dat heeft de Heer Jezus zelf al gezegd. Hij zegt, velen zullen te dien dagen zeggen, we hebben in uw naam dit gedaan, we hebben in uw naam dat gedaan. Ik heb u nooit gekend. Het ware Godswerk komt altijd van boven af. Dat is altijd hoort wat mij God deed ondervinden. Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. En ik hoop dat je zo je ouderlingen op bezoek mag krijgen. Die niet over zichzelf komen spreken. Maar over de koning. Ouderlingen, jonge mensen waar je aan vragen kunt. Wanneer hebt u voor het laatst de koning ontmoet? En hoe was dat? Hoe was dat in de binnenkamer van de koning? Hoe was dat toen hij u kuste met de kussen zijns monds? O, wat een zegen voor een gemeente als de Heere zo de ambten wil vervullen met broeders die geuren naar de meester. Dat vraagt wel iets, verborgen leven. Dus als u in het kerkblad ziet dat ouderling Lindhout op maandagavond weg is, op dinsdagavond bezig is, op woensdagavond ergens is, op donderdagavond ook nog ergens is, tot en met de volgende zondag toe, dan gaat het met die man niet goed. Dan gaat het met die man niet goed. Want dan is hij niet in de binnenkamer. Het is niet goed om als dominee over jezelf te spreken, maar één ding. Toen ik ouderling werd in de gemeente van Geldermalsen, kwam er een oud ouderling naar me toe. En toen zei hij zegt, je moet kruisen zetten in je agenda. En als er dan op de vergadering gevraagd wordt, wie kan er hier of daar naartoe? Of heb je wat woensdagavond? Dan zeg je, ja, ik heb wat. Hij zegt, je bent aan hun geen verantwoording schuldig wat je hebt. Hij zegt, maar laat dat de tijd zijn. Dat je bij een geopende schrift op je knieën worstelt. Want gemeente, we kunnen in het kerkelijk leven soms zo miskijken. Drukke dominees, drukke ouderlingen. Tjoh, wat een werk verricht die man. Het is wat, hier zit hij in en daar zit hij in. En daar kom je hem tegen. Het is maar zeer de vraag of dat is zoals het zijnt. Want waar worden Gods knechten en de ouderlingen en de diaken het meest bekrachtigd en waar zijn ze het meest vruchtbaar in hun bediening? Als ze veel in de binnenkamer verkeren. Als ze veel hun oor te luisteren mogen leggen bij de mond van Jezus. Dat zult u aan ze merken. Dat zal een rijkdom zijn die iets afdrukt. Als die levende godsvrucht uit de levende omgangen met Christus er mag zijn. Dat zal tot jaloersheid verwekken. Als er verse vis mag zijn. Ja, zo zeiden ze dat vroeger wel. Verse vis. O, Gods kinderen kunnen soms zo teren en ook de ambtsdragers op de dingen die de Heer in het verleden gegeven had. En ze hebben de smaak er niet meer van. En bij degene bij wie ze het vertellen zit er ook geen smaak aan. Het leeft niet. Het leeft niet. Maar als er inkomsten mogen zijn uit de omgangen met de Meester, dan is dat levendig, dan is dat zoet, dan drukt dat iets af. En dan worden anderen heilig jaloers gemaakt op dat grote goed van die koning. Want jonge mensen, misschien dacht je wel toen ik broeder Lindhout toevoegde, het ambt is geen erebaan, maar een stervensbestaan. Dat je dacht, wat is dat voor een dwaze taal. En dat klinkt ook dwaas als we het bekijken vanuit de wereldse motieven. Dan zeg je, dan kun je er beter maar voor bedanken. Ja, als je eer wilt inleggen, dan zul je teleurgesteld uitkomen. En toch, gaat nou al die ambtsdragers maar eens vragen, gaat al Gods knechten maar eens vragen, of het nu zo'n zware dienst is. Nee, het is een liefdedienst. En als Gods knechten en de ambtsdragers bij hun hart zijn, dan laten ze het maar wat graag zingen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en het eeuwige goed. Met die koning kom je nooit beschaamd uit. Hij is zo goed voor zijn kinderen en voor zijn knechten. En dan is zijn dienst een liefdedienst, en jonge mensen, maar ook ouderen, dat ik u er heilig verliefd op kon maken, op de dienst van die koning. Hij valt altijd mee voor een volk wat zichzelf altijd tegenvalt. Want met Paulus is het ook nooit wat geworden. En daarom ben ik zo blij dat Romeinen 7 in de heiligmaking staat. Dat het met Paulus in zichzelf ook niks was. En dat met Paulus ook niks werd. En toch was het wat. Ja, wat was wat? Dat wat God erin gelegd had en wat God onderhield. Hij onderhield gestaag dat heugelijk lot. En Paulus is thuis. Waarom? Omdat hij de strijd zo goed gestreden heeft? Wel nee, had hij er nooit gekomen. Paulus is thuis. Omdat er een getrouwe koning aan de rechterhand van de Vader is geweest. Die heeft hem erdoor gebeden. Dat is wat. Jonge mensen, wat doet de Heere Jezus in de hemel? Wel dit, hij bidt zijn kerk erdoor. Waardoor? Door hun ongestalten heen. Door hun vleeselijkheid heen. Door hun aardsgezindheid heen. Door de verzoeking heen. Door de verlokking heen. Door de diepten heen. Hij bidt ze erdoor. Waar bidt hij ze heen? Wel, hij bidt ze naar huis. Naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Gaat het dan om het vaderhuis, dominee? Wel, nee. De oude dominee van Sliedrecht, waarvan de bekende catechismusverklaring uitgekomen is, nog niet zo lang geleden opnieuw, die zegt er dit van. Hij zegt, er zijn er, die willen o zo graag naar het vaderhuis. Maar het is zo om het even of vader thuis is of niet. We willen allemaal wel naar de hemel, toch? Maar weet u waar Gods volk naartoe wil? Naar God. En wat is nu de hemel voor Gods kinderen? Is dat het vaderhuis? Nee. Dat is het eeuwig gelegd worden aan het vaderhart. En daar bidt nu de Zoon voor. Vader, ik wil. Dat waar ik ben ook die zijn zullen. Die gij mij gegeven hebt. En iedere keer als er een kind van God sterft. Dan is het een amen van de Vader. Op het gebed van de Zoon. Mag ik het heel teer zo zeggen. Vorige week vrijdagmorgen. Was het amen van de Vader. Op het gebed van de Zoon. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die zijn zal die gij mij gegeven hebt. Vorige week zaterdagmiddag, een amen van de Vader op het verlangen van de Zoon. En ieder sterven van Gods kind is een amen in de hemel. Dan krijgt de bruidegom zijn bruid. Dan krijgt de Vader zijn kind. En die begonnen vrolijk te zijn. En wat is dan het vooruitzicht schoon? Ja, het stond er zo. Als het om die getrouwe dienst gaat, dan zal u verleend worden. De ingang in het eeuwig koninkrijk. En dan moet u dat niet verkeerd verstaan. Dat als Gods knechten, de ambtsdragers, nu maar goed gediend hebben, dan krijgen ze als beloning de zaligheid. Nee, dat niet. Dat niet. En daarom is het ook van het allergrootst belang dat we ons kind mogen weten wat er ook op afkomt. Want dat is een bestreden goed. Hoe ver de Heer je ook vorderen doet in het leven der genade. Maar dat we ons kind mogen weten voordat we knecht worden. Maar om dan als knecht te mogen dienen. In welk van de ambten de Heer ons ook stelde. Om eens als kind tot hoger dienst geroepen te worden. En broeder Lindhout, dan ga je toch een goede koning dienen. Een koning die altijd meevalt. Zie je op jezelf, dan zeg je, hoe moet het? Maar kijk maar omhoog. En de Heere laten dit woord maar in je ziel zinken. Je hoeft niet meer te worden dan je bent. Als arm, toch vele rijkmakende. En ga dan maar naar huis. En ga dan maar beginnen. Zet dan je schreden, je wankelende gangen maar. Op het pad wat de Heere ontsloten heeft. Met de woorden van David, mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En zal uw recht en heil ontvouwen, schoon ik de reek die schatten kan tellen, nog bevatten. Amen. Heere, mag er iets van zinken in het hart van onze broeder. Mag er iets van zinken in het hart van al de ambtsbroeders. En van ons. En dat er in het midden van de gemeente toch een indruk zou mogen zijn van de goede dienst van die zalige koning. O Heere, met onszelf komen we duizendmaal beschaamd uit. Maar nooit met u. Heere, dat het nog een ogenblik in onze overdenking zou mogen blijven. Als arm, doch vele rijkmakende. Heere, dat u ook uw kinderen maar gedurig arm zou willen houden in zichzelf. Bedelaars aan de troon der genade. Maar dat ook die zalige rijkdommen van die lieve koning zouden mogen vloeien in het hart. Opdat uw Sion ook hier in deze gemeente groen en fris zou mogen zijn. Om de bediening van u, o drieënige God, te mogen loven en te prijzen. Opdat ook anderen voor uw dienst gewonnen zouden mogen worden. Verzoen genadig al het zondige, help ons straks. Als we in onze geliefde gemeente van Sliedrecht uw woord nog hopen te bedienen. Heere, kom erin mee. En laat alle dingen mogen strekken tot uw eer, o getrouwe koning. U bent het eeuwig waardig. En van u krijgt de kerk nooit genoeg. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 71 en daarvan het 10e vers. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.